In deze podcastserie gaan we in op wat boeren nu kunnen doen om met de toenemende weersextremen om te gaan. Mijn naam is Linda Snippe, onderzoeker bij Hogeschool in Holland. En ik ga in gesprek met onderzoekers en experts met zowel specialistische kennis als praktijkervaring en neem je mee in thema's als waterbeschikbaarheid, ondernemerschap, verzilting en risicomanagement. Daarvoor werken we samen met onderzoekers en studenten van de Groene Hogescholen, Eres, Hals Green Academy, In Holland en Van Hal Larenstein. En ook adviesbureau Delft in het project van crisismanagement naar risicomanagement. Onze krachten hebben we gebundeld om de agrarische sector te ondersteunen in het navigeren door de uitdagingen die voortkomen uit de steeds veranderende weersomstandigheden. Deze podcasts bieden niet alleen nieuwe inzichten, maar geven ook concrete handvatten voor de agrariërs van vandaag en morgen.
Met elkaar zet je toch die stappen om op termijn dat water beschikbaar te houden. En dan stel je eigenlijk die droogte uit.
In deze aflevering gaan we het hebben over droogte. Want het weer verandert voortdurend. Er zijn periodes waarin het steeds natter, warmer of droger is. Ook vanuit de politiek en maatschappij komt er veel op boeren af als het om droogte gaat. Wat kan jij als boer morgen al doen om droogteschade te voorkomen? Ik zit hier aan tafel met Peter en Sabine. Sabine, wil jij je eerst voorstellen?
Ik ben Sabine Pronk. Ik werk bij het ministerie van LNV, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. En ik ben daar de programmamanager van het actieprogramma Klimaatadaptatie Landbouw. Daarmee helpen we de boeren om beter om te kunnen gaan met klimaatverandering.
Peter.
Ja, ik ben Peter van der Maas. Ik ben lector Duurzame Watersystemen bij Hogeschool Van Hal Larenstein in Leeuwarden. En in het lectoraat doen we praktijkgericht onderzoek om uiteindelijk zoetwater beschikbaar en schoon te houden voor alle gebruikers. Voor de natuur, voor de landbouw, voor de drinkwatervoorziening, water in de stad. Dus eigenlijk alle gebruikers, maar vooral ook de landbouw.
Dankjewel. Ik ben Linda Snippe en ik werk als onderzoeker bij Hogeschool in Holland. In de onderzoeksprojecten waaraan ik verbonden ben, werk ik graag samen met mensen die anders denken dan ik en mooie gezamenlijke resultaten willen behalen. Vanuit dit project werk ik als bedrijfseconoom samen met experts uit de agrarische sector. Nou, ik ga beginnen met de eerste vraag. En dat is: welke factoren zijn belangrijk als we het hebben over droogte voor de landbouw? Peter.
Ja, droogte ontstaat eigenlijk als gevolg van het veranderend weer. Droogte is van alle tijden, maar klimaatverandering maakt dat droogte vaker voor zal komen. Dus periode van lange periode waarin er geen of nauwelijks neerslag gaat vallen. Dat is één kant. De andere kant is het waterbeheer. Wij zijn vanuit de historie nogal gewend om vooral water af te pompen om een natschade te voorkomen. En inmiddels zitten we op een soort kantelpunt. En moeten we toch meer water gaan vasthouden om droogteschade te voorkomen. Dus we zijn op zoek naar een nieuwe balans.
Ja, dank je. Sabine, hoe denk jij daarover?
Ja, aanvullend op de punten die Peter noemt, denk ik ook dat het belangrijk is om goed te onthouden dat we ook steeds minder water in de rivieren Nederland binnenkrijgen. Er valt minder neerslag, ook in de Alpen, dus ook minder sneeuw. Dan heb je ook minder lagere rivierenwaterstanden bijvoorbeeld. Maar soms juist ook heel veel wateroverlast. En dat kan heel kort op elkaar volgen. Dus het is eigenlijk ook die grilligheid van het weer die versterkt.
Ja, en daar hebben eigenlijk alle sectoren mee te maken. De een heeft de voordeel van, de ander nadeel. In de landbouw kan het natuurlijk funest zijn als er te lange periodes van droogte zijn. Kunnen jullie voorbeelden geven van de schade die ontstaat in de landbouw als droogte te lang aanhoudt?
Als droogte te lang aanhoudt, ja, het hangt een beetje vanaf wanneer die droogte optreedt, in welke periode van het jaar. Maar bijvoorbeeld als in het voorjaar lang en droog is, dan kan bijvoorbeeld kieming in de problemen komen. Gras wat op een gegeven moment niet meer wil groeien. Het kan ook verbranden. Dus dat zijn allemaal voorbeelden van droogteschade als gevolg van gewasschade als gevolg van droogte.
Ja. Sabine, heb jij nog andere ideeën daarover?
Ja, bijvoorbeeld droogte. Je hebt natuurlijk ook hitte. Dus als je kijkt naar de fruitteelt, dan heb je ook dat, ja, zoals ze mij natuurlijk uitleggen, ook dat de fruiten, de aardappelen of de appels, dan een soort van gaan koken in hun hulsje eigenlijk. Dus dan, en je hebt zonnebrand ook. Dus het kwaliteit van het fruit wordt aangetast.
Klopt.
Dus dat is ook echt een ernstige kwestie.
Ja, dus droogte aan zich is al heel erg vervelend. Maar in combinatie met andere factoren zijn de gevolgen alleen maar erger. En hoe hangt dit dan samen met de verdroging van de natuur, Peter?
Nou ja, het water verbindt. De natuur en de landbouw die zijn met elkaar verbonden via het watersysteem. Dus dat is het geheel van oppervlaktewater en de grondwater in een bepaald gebied. Dus op het moment dat het heel lang droog is, dan verdroogt ook de natuur. Dus dan is de droogte schade bij de landbouw, maar ook verdrogingsschade bij natuur. Op het moment dat we in staat zijn om meer water vast te houden, dan gaan we richting maatregelen, ook voor de landbouw, dan kan ook de natuur die daar in de buurt zit, daarvan profiteren. Op het moment dat we dat grondwaterstanden niet zo ver uitzakken. Dus dat zijn communicerende vaten via het grondwater in dit geval.
Ja, dus die bedrijven zijn niet stukjes op zich, maar alles hangt met elkaar samen.
Ja, via water is wel alles met elkaar verbonden. Meer dan bodem, dat blijft op de percelen.
Ja.
Maar wat een boer doet met water, dat heeft consequenties voor zijn buurman of voor een naastgelegen natuurgebied.
Hoe erg is de situatie op het moment? Hebben we echt al heel erg last van die droogte in de landbouw? Of valt het nog wel mee? Wat kunnen jullie daarover zeggen?
Ja, de laatste jaren, eigenlijk vanaf 2017, hebben we eigenlijk bijna alle weersextremen wel langs zien komen. Hagelbuien, dus dat is geen droogte, maar in ieder geval wel weersextreem. En droogte was in 2018 en 2019 en de zomers daarna ook wel. En afwisselend met wateroverlast. En hoe, als de grond heel droog is en dan weer veel water valt, dan krijg je ook grote problemen. Ja. Maar nu is er bijvoorbeeld afgelopen jaar, 2023, zo ontzettend veel water gevallen dat je denkt, waarom hebben we het nu over droogte?
Ja.
Maar over misschien nu is het april en dan kan voor de zomer in mei ineens of juni kan het allemaal weer. Ja, de grondwaterpeil zakt dan toch snel uit. En omdat, dat zegt Peter ook, we zijn toch gewend om af te voeren. We zijn allemaal toch delta-mensen eigenlijk. En willen droge voeten houden in stedelijk en landelijk gebied. Maar het is juist de kunst om ook te durven water vast te houden in het landelijk gebied. En boeren hebben heel veel land. Dus die kunnen dat ook met in de bodem, met maatregelen. En dat doen ze ook steeds vaker. Maar daar moeten we ze ook wel bij helpen. Dat kunnen ze ook niet alleen.
Ja, en dat hoeft ook niet alleen, hè? Want de samenwerking die kan daar ook ondersteuning in bieden. Het gaat om wanneer die droogte zich dan gaat voordoen. Ja, dat is niet altijd te voorspellen dat het weer eens gaat gebeuren. Ja, die kans is natuurlijk enorm. En daarom is het ook fijn voor boeren en ook andere partijen te weten van welke maatregelen kunnen ze dan preventief inzetten. Dus om, als die droogte zich voordoet, om de effecten te beperken. Maar ook als het dan gebeurt, wat kun je dan reactief eigenlijk nog aan damage control doen?
Nou, het zijn verschillende maatregelen, zowel met betrekking tot bodem. Dus het verhogen van bodemorganische stof is bijvoorbeeld een maatregel. Het is wel iets wat langzaam gaat. Dat doe je niet van vandaag op morgen. Maar als je meer organische stof in de bodem hebt, dan is die bodem beter in stand of in staat om water langer vast te houden. Maar je kunt ook maatregelen in het watersysteem nemen. Denk aan het vasthouden van water met stuwtjes. Dus boeren kunnen stuwtjes plaatsen, ze kunnen sloten verondiepen. Je kunt bijvoorbeeld pijlgestuurde drainage aanleggen. En dat zorgt ervoor dat je minder zoet water wordt afgevoerd. En dat er meer zoet water vast blijft. Op het moment dat je dat op iets grotere schaal doet, dan vul je ook het grondwater weer aan. Dus er zijn wel degelijk maatregelen die genomen kunnen worden.
Ja. Hebben jullie van dichtbij gezien dat er door die droogte al echt een tekort aan water was en dat er keuzes gemaakt moesten worden? Dus ja, een beetje richting een verdelingsvraagstuk van wat doe je als er dan echt te weinig zoet water is?
Nou ja, we hebben een studie uitgevoerd in het zandgebied van Friesland. Dat is de oostelijke kant van Friesland. En daar hebben we gekeken wat de effectiviteit van dit soort watermaatregelen was. Dus het vasthouden van water. En dan zien we wel dat die maatregelen het best, dat het wel maatwerk is. Dus je moet op bedrijfsschaal die maatregelen nemen. Maar willen je ze echt effectief laten zijn en ook bijvoorbeeld grondwater aan laten vullen, dan zul je ze ook op een wat groter gebied moeten nemen. Dus eigenlijk is het...
Wie zijn daar dan bij betrokken als het op gebiedsschaal maatregelen zouden kunnen zijn?
Nee, in principe denk ik in elk geval de boeren zelf. Ik denk dat het bij de boer begint. Die moet denk ik aan het roer zitten om maatregelen te nemen. Op het moment dat je dat iets wil uitbreiden naar een groter gebied, dan zal daar toch een of andere vorm van coördinatie op moeten zitten, lijkt mij. Mm-hmm. Omdat het, wat jouw buurman doet, dat heeft effect op de waterbeschikbaarheid van mij.
Ja. Ja, en hoe zijn die belangen dan? En nou ja, dat in kaart brengen en die maatregelen coördineren. Is dat binnenkort al nodig, denk je? Of zijn we nog niet zover, Sabine?
Om meer gebiedsprocessen in gang te zetten, ja. Bijvoorbeeld. Ja, dat gebeurt ook best wel veel al. En we hebben nu natuurlijk ook een hoop uitdagingen in de provincies, in het landelijk gebied. Dus daar liggen ook opgaven om meer integraal plannen te maken. Hoe ga je met die ruimte om? En Peter zegt het al, boeren kunnen op hun boerenbedrijf van alles doen. Maar sommige vragen stijgen dat boerenerf uit. En bijvoorbeeld water. En dat is dan meer om dat gezamenlijk te doen. Met hulp ook van andere partijen of overheden. Maar ook bijvoorbeeld financiële instellingen zijn daar ook heel belangrijk in. Om de boeren, de ondernemers, de ruimte te geven. Eigenlijk de randvoorwaarden te bieden om die stappen te kunnen maken. Want ze kunnen dat niet alleen en ze weten al van oudsher wat ze zouden willen doen, bij wijze van spreken, of kunnen doen. Maar ze hebben ook veel meer hulp nodig in van wat komt er op ze af, welke maatregelen kunnen ze nemen. Ook het kostenplaatje, hoeveel gaat het kosten, wat levert het me op, wanneer is het rendabel om die en die maatregel te nemen. Dat zijn wel belangrijke zaken die we met elkaar in overzicht moeten brengen, zodat de ondernemers die keuzes tijdig kunnen nemen.
Ja, en dat zijn ook hele lastige inschattingen, kan ik me zo voorstellen. Ik heb onlangs een boer horen vertellen dat het er voor hem niet zozeer om ging wat hij er op korte termijn mee zou verdienen, maar meer welke verliezen die kon voorkomen op de lange termijn. Dus ja, dat is ook wel een andere manier van kijken naar investeringen. Nog heel even terug naar de verantwoordelijkheden. Want nou ja, vanzelfsprekend hè, dat boeren echt aan het roer zitten. Dat ze ook duidelijk aangeven wat ze nodig hebben. En daar heel goed bij betrokken zijn. Hoe zit het bijvoorbeeld met steun vanuit LNV of de overheid wat breder? Wat zou die kunnen betekenen hierin?
Nou, bijvoorbeeld vanuit LNV hebben we het actieprogramma Klimaatadaptatie Landbouw. En daarin werken we aan met stakeholders, dus eigenlijk allerlei andere overheden, maar ook de sector en financiële instellingen, aan al die randvoorwaarden, zodat de land- en tuinbouw adaptiever kan worden. Bijvoorbeeld kennis- en onderzoeksprojecten of een zogenaamde regionale aanpak, dus gebiedsgericht, wat Peter zegt ook, per gebied kijken wat er nodig is, maar ook risicomanagementmaatregelen, bijvoorbeeld het afsluiten van een brede weersverzekering. Wij zien dan toch dat het hele pakket is belangrijk. Preventie, dus vooraf maatregelen nemen, investeren, zodat je zo weerbaar mogelijk bent op je bedrijf. En ja, ook op een gegeven moment moet je dan toch restrisico accepteren, want je kan niet alles ondervangen. En dan kan je zo'n brede weersverzekering goed benutten. En daarnaast heb je dan bijvoorbeeld het gemeenschappelijk landbouwbeleid met de ecoregelingen waar boeren gebruik van kunnen maken. Dus om hun ecosysteemdiensten te laten belonen. Dan zijn er nog vaak subsidies bij waterschappen, provincies of landelijk. Dus dat is belangrijk dat de boeren ook kijken van goh, waar kan ik gebruik van maken om die maatregelen te financieren. Dat is publiek geld, maar we hebben ook natuurlijk privaat geld. Via de banken of steun via kredietverlening. En dat is ook belangrijk om met die financiële sector te kijken van kan je naar misschien nieuwe soorten financiële arrangementen, een duur woord misschien, maar nieuwe producten om te komen tot andere manieren. Want het systeem is best wel een beetje hun grenzen opgelopen. En dan moeten we op allerlei manieren de verschillende aspecten proberen aan te pakken. En dat moet eigenlijk in elk onderdeeltje van het systeem. En dan kan de boer ook beter die keuzes maken, ook naar die toekomst toe.
Nou, er zijn in ieder geval heel veel regelingen beschikbaar, hoor ik. Peter, hoe kijk jij daarnaar? Bij wie liggen er nog meer verantwoordelijkheden of wat kunnen mensen doen?
Ik denk dat er inderdaad meer samengewerkt kan gaan worden in die studie die wij hebben uitgevoerd in Oostelijk Friesland. Denken wij dat ook bijvoorbeeld gebiedscollectieven, dus agrarische collectieven, agrarische natuurverenigingen daar een natuurlijke rol in kunnen hebben in die coördinatie, maar ook bijvoorbeeld het waterschap. Dus er zal meer moeten worden samengewerkt om klimaatrisico's in dit geval het hoofd te bieden. Hoe dat precies zijn vorm gaat krijgen, daar zijn we denk ik met z'n allen naar op zoek. Daar hebben we allemaal een rol in, wij ook als hogescholen.
Zeker weten. En als ik hem zo mag samenvatten, we zijn dus op zoek naar stabiliteit met elkaar. Nou, de aard van mensen is dat ze niet altijd graag willen veranderen. Ik kijk daar toch net even anders naar. Want juist als je stabiliteit wilt en je omgeving verandert, zul je wel mee moeten veranderen. Hoe kijken jullie daarnaar?
Ja, ik denk als boeren en telers niks doen, die klimaatverandering komt eraan en dat is ernstig. Dat hebben we de laatste paar jaar al gezien. Dus dan kan je zeker rekenen op schades en misschien grote schades. En als je acties neemt, vooraf maatregelen, dan anticipeer je daarop en je maakt je bedrijf ook weerbaarder voor de toekomst.
Ik denk inderdaad dat het een continu proces is. Het is niet zo van je hebt klimaatverandering, dat voorzien we. Dat brengt risico's met zich mee en we nemen maatregelen en dan is het dan zijn we veilig. Ik denk dat dit iets is wat continu doorgaat. En het is continu anticiperen, want het klimaat verandert gewoon en daar moeten we op reageren.
Ja, wat kunnen agrariërs morgen al gaan doen om zich aan te passen aan die veranderende weersomstandigheden?
Nogmaals, het is heel locatiespecifiek, gebiedsspecifiek, dus waar zit je? Maar als we het over droogte hebben, toch wel het thema van deze podcast. Dat speelt dan met name, denk ik, op de zandgronden als eerste. Dan zeg ik van neem de maatregelen die nu gewoon al beschikbaar zijn en ook bewezen effectief zijn. En dat is gewoon het water vasthouden. Middels bijvoorbeeld die stuwen of pelgestuurdrainage of het verondiepen van sloten.
Ja. Mooi, goede tip. Sabine?
Ja, mijn tip of advies zou zijn inderdaad ga op zoek ook bij de buren, bij de collega's en of waterschap of provincies. Want zij hebben namelijk ook een regionaal vraagstuk op waterbeschikbaarheid bijvoorbeeld. En daar kan je als boer ook gewoon aan bijdragen. Dus dan werk je met steun van hen bijvoorbeeld aan zaken voor je eigen bedrijf, voor de bedrijfscontinuïteit. Maar ook voor de regionale waterbeschikbaarheid. En dan met elkaar zet je toch die stappen om op termijn dat water beschikbaar te houden. En dan stel je eigenlijk die droogte uit. Ja. Dat zou. Ja.
Maar je noemt nu al met elkaar, dus die samenwerking daarbij is essentieel. Dus niet als individu, daar ligt wel het initiatief. Maar je hebt de andere partijen die net genoemd zijn zeker nodig.
Bedankt voor het luisteren naar de podcast over het project van crisismanagement naar risicomanagement. Meer informatie vind je in de omschrijving van deze podcast. Of luister naar de volgende aflevering. Vergeet de podcast niet te volgen via je favoriete podcastkanaal.